Vanavond gaan wij naar het Bijbelboek Spreuken, in Spreuken 31 om te beginnen. Zoals bekend denk ik dat Spreuken het woord mashal in het Hebreeuws ook betekent gelijkenissen. En dan heb je ook meteen de link naar het Nieuwe Testament, toen de Heer Jezus zelf in gelijkenissen begon te spreken. Toen verklaarde hij aan zijn discipelen dat hij dat deed om de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen uit te leggen alleen aan gelovigen. De discipelen mochten het weten, maar de schare die aan de oever was, niet. Hij sprak vanuit het schip. En in Spreuken vinden we dan, behalve de meer oppervlakkige lezing die er soms wel degelijk is, ook een wat diepere betekenis. Vanaf vers 10 in Spreuken 31 lezen wij de lof der deugdelijke huisvrouw. Dus zusters, luister goed. Maar als u het leest, dan heb ik toch wel een beetje medelijden met de zusters als die aan deze beschrijving zouden moeten voldoen. Want dat zal hun niet lukken. Maar je begrijpt wel dat deze deugdelijke huisvrouw een uitbeelding is van het gelovige volk Israël in de toekomst. Vers 10 zegt, overigens voor elk vers staat in het cursief een Hebreeuwse letter. Dat is een bepaalde stijlfiguur, dat heet een acrostigon. En dat is dus een alfabetisch gedeelte in de Bijbel, komt in de psalmen ook voor. Dat betekent dus dat het vers in het Hebreeuws met die letter begint. En dan lezen we in vers 10... Wie zal een deugdelijke huisvrouw vinden, want haar waardij is ver boven de robijnen? Nou, laat ik meteen maar uitleggen wie die deugdelijke huisvrouw moet zijn. Dan gaan we even naar het 30ste vers van dit hoofdstuk. En dan zie je, de bevalligheid is bedrog en de schoonheid is ijdelheid. Want het is na verloop van tijd toch weer minder dan het was. Maar een vrouw die de Heere vreest, die zal geprezen worden. Dus een deugdelijke huisvrouw is een vrouw die de Heere vreest. Een gelovige vrouw dus in het bijzonder. En haar waardij gaat ver de robijnen te boven. En robijnen zijn natuurlijk edelstenen. Gewoonlijk een rode kleur. En dat betekent dus dat het ook heeft te maken met heerschappij vanwege de kleur rood. Maar ja, wat in de wereld waardevol is aan edelstenen, wat waardevoller is, is datgene wat er bovenuit stijgt, is dat een gelovige vrouw, die heeft eeuwig leven. En alle schatten van deze wereld, die gaan toch een keer voorbij. En ook al leef je in deze wereld, je moet ze toch achterlaten. En deze vrouw, die wordt in Spreuken 12 ook genoemd, in vers 4... En daar staat het woord deugdelijk vertaald met kloek. En kloek heeft ook de strekking van verstandig. Het woord wat hier staat betekent ook een vrouw van vermogen. En dat hoeft niet beslist aards vermogen te zijn, maar ook geestelijk vermogen. In vers 4 staat, een kloeke huisvrouw is een kroon haars heren. Dus haar heer, haar man, is daar erg blij mee, want het is een bekroning op wie hij eigenlijk is. De vrouw is gegeven om de man terzijde te staan, als een hulpe tegenover hem, stond in Genesis 2 al. En heeft dus een dienende functie ten opzichte van de man. En als het een verstandige huisvrouw is, een verstandige vrouw die inderdaad ook deugdelijk is, dan is het een gelovige vrouw en dat is voor de man een kroon. En dat is een sieraad dus. En verder wordt in de Bijbel bijvoorbeeld Rut zo genoemd. In de geschiedenis van Rut, dan zegt Boas tegen haar, omdat hij van haar gehoord heeft dat zij inderdaad een gelovige vrouw is, haar oorsprong heeft verlaten uit Moab en meegekeerd is met Naomi en ook de Heere diende, de God van Israël. Uw God is mijn God, zei ze immers. En uw volk is mijn volk. En daarmee had Boas gemerkt van deze vrouw is een deugdelijke huisvrouw. En dat werd ook zijn kroon uiteindelijk. Het gaat dus om een gelovige vrouw en in de geschiedenis van dit hoofdstuk is het een beeld van het gelovige Israël in de dagen van de wederkomst van Christus. Want u weet waarschijnlijk wel dat Israël een verleden een huwelijksverbond had met de Heere hun God. En dat is verbroken, dat hebben zij vanwege hun ontrouw en hoererij verbroken. Het is beëindigd, de Heer heeft een scheidbrief meegegeven. En hij heeft als man zelf ook gestorven, zegt Romeinen 7. Zodat men ook zou kunnen worden van een ander, met een hoofdletter, namelijk degene die uit de doden is opgestaan. En het nieuwe verbond, daarvan is de middelaar, de Heer Jezus Christus. En ook in de toekomst wordt Israël opgeroepen om aan dat nieuwe verbond deel te krijgen. En om de vrouw van de Heere te zijn. En dat is Jeremia 31, waar gesproken wordt over een nieuw verbond wat de Heer zal sluiten. Een eeuwig verbond zelfs. En dat is dan de verhouding tussen Christus, de man, inclusief zijn gemeente. Want wij maken deel uit van de man, we zijn zijn lichaam. En in de toekomst is dan deze deugdelijke huisvrouw een gelovig Israël. En alles wat hier beschreven wordt, heeft daar ook betrekking op. Ik doe het in hoofdzaken, want anders moet je ze vers voor vers in zijn geheel bespreken. Dan hebben we zeker een avond nodig. Maar vanwege ons onderwerp beperk ik het tot die gedeelten die het belangrijkste zijn. Vers 11 zegt, het hart van haar Heer vertrouwt op haar, zodat hem geen goed zal ontbreken. Het woord Heer is hier het woord Baal, wat ook in negatieve zin natuurlijk als een afgod in de Bijbel voorkomt. Maar het woord Baal komt van het werkwoord Baal, ook met dezelfde letters. Dat betekent dat het gaat om een man waarmee je getrouwd bent, een gehuwde man. En die heeft dan in die verhouding een heerfunctie. Abraham werd door Sara heer genoemd. Haar, ja, degene die boven haar gesteld is. Het Nieuwe Testament zegt de man is het hoofd van de vrouw. En in die verhouding is het hier ook. En haar Heer staat in mijn Bijbel niet met een hoofdletter, maar het is duidelijk dat het gaat om de Heer Jezus Christus, die inderdaad haar Heer zal zijn en haar man. Dat woord heren, haars heren in vers 11, dat wordt ook nog vertaald in vers 23, maar dan is het woord man. En dat is precies hetzelfde woord. Haar man is bekend in de poorten als hij zit met de oudsten des lands. Maar is ook het woord Baal, dus de getrouwde man onder het nieuwe verbond. Dat is hier de man, dat is de Heer in vers 11. En het komt ook nog voor in vers 28. Haar zonen, staat er letterlijk, staan op en roepen haar wel gelukzalig. Ook haar man, en hij prijst haar. Dus haar man is zeer blij met deze vrouw. En zo zal in de toekomst de Heere Jezus Christus zeer verheugd zijn over het gelovig overblijfsel van het volk Israël, wat hem zal dienen, ook in het beloofde land. En dus het hart van haar Heer verheugt, vertrouwt op haar. Nou, dat betekent dat ze dus inderdaad ook te vertrouwen is. En daarom moet ze wel een gelovige zijn, want vertrouwen doe je met je hart en dat doe je in de hoogste instantie op de Heer zelf. En hoe alles wat ze doet is dus vertrouwenswaardig, zodat het hem geen goed zal ontbreken. Vers 12 zegt, zij doet hem goed en geen kwaad al de dagen haars levens. En dat geldt dus voor eeuwig, want een gelovige Israël zal voor eeuwig blijven. Zij zoekt wol en vlas, ze werkt met het lust haar handen. Zij is als de schepen eens koopmans, zij doet haar brood van verre komen. Betekent dat ze actief is, ook in het handelen, het verzorgen van degenen die in het huis zijn en het dienen van haar man. Het zijn allemaal aspecten die je kunt verder uitzoeken, dat laat ik nu rusten. Alleen het enige wat ik hier even wil benoemen is, zij doet haar brood van verre komen. En van verre is dan in deze zin van bovenaf. Het brood is immers een beeld van het woord van God. En zij verkondigt het woord van God, maar het is afkomstig van boven, vanaf de Heere, die in de hemel woont. En dat woord geeft ze door, dat verkondigt ze. En daarna staat er, en zij staat op als het nog nacht is. Dus overdag werkt ze en 's nachts ook. Dus vandaar dat ik denk van dat houdt geen enkele huisvrouw vol. Dus dat raad ik je dan ook niet aan. En geeft haar huis spijzen. Dan heb je het brood. Geeft haar huis spijzen. Ze verzorgt haar huis. Dat wil zeggen, degene die tot haar huis, het huis Israëls, behoren. Onder de stammen van Israël was de stam van Levi het priesterschap gegeven om aan het volk zelf te onderwijzen. Maar het volk als zodanig zal in de toekomst ook het priesterambt bedienen, wat ze in het verleden verkwanseld hebben. Daarom zijn ze er ook uitgezet, omdat ze geen kennis hebben, zegt Hosea 6. En daarom heeft de Heer hen ook uit het priesterambt gezet. Vandaag de dag is het priesterambt aan de gemeente gegeven. Wij zijn koningen en priesters. Maar als de gemeente opgenomen is, dan is op aarde het priesterlijk volk, het volk Israël. Van origine was het ook zo de bedoeling. Het Nieuwe Testament zegt ook, wat is het voordeel van de Jood? Wel, dit is wel het eerste dat hun de woorden God zijn toevertrouwd. En als ze die woorden Gods kennen en geloven, dan kunnen ze ze ook doorgeven. En dat is in de toekomst wel degelijk het geval. En haar huis is niet alleen smal gezien het huis Israëls, maar het huis waar ze in de brede zin overheersen mag, onder leiding van haar eigen Messias, is natuurlijk heel de schepping. Want de Bijbel zegt dat Israël zal zijn een hoofd der heidenen. Dat was oorspronkelijk al beloofd toen ze de zegen en de vloek voorgesteld kregen. En als de Heere hen zou zegenen op grond van hun gehoorzaamheid aan de Heer, dan zou hij hen hoog zetten boven de volkeren. En hij zou dat hoofd boven de heidenen maken. Die term staat bijvoorbeeld in Jeremia 31. En dat betekent dus dat ze in de wereld het woord verkondigt. Dat doet ze in de dagen van de wederkomst van Christus als gelovig volk. Want het evangelie van het koninkrijk wordt dan gepredikt onder de volkeren. Zoals Matthäus 24 zegt. Dit evangelie des koninkrijks zal gepredikt worden aan alle volken. En dan zal het einde zijn. Het einde van die eeuw, de voleinding van de eeuw. Dat is bij de binding van Satan. Het gaat om de toekomende eeuw die dan feitelijk op aarde ook zijn resultaat krijgt, hoewel die in de opstanding eigenlijk al begonnen is. Maar de tegenwoordige boze eeuw of wereld is onder leiding van de boze, de duivel. En als die gebonden wordt, voor 1000 jaren in ieder geval, heeft hij geen invloed meer in de wereld. En dan is er sprake van een wereld die in de vrede leeft. We zongen daar zo net nog van. Zijn shalom wordt wereldwijd. Maar dat is nu nog niet zo. Het is nu vrede in ons hart. En de vrede van Christus zou onze harten ook besturen, zegt de Colossensebrief. Maar in de toekomst, als de Heer over alle volken regeren zal, dan zal er vrede alom in de wereld zijn, zodat ze geen oorlog meer leren. En betekent dus dat er dan ook sprake is van het verlangen van de volken om op te gaan naar Jeruzalem. Zoals in Jesaja 2 staat, dat ze naar de Heer zullen gaan, naar Sion, Jeruzalem, want uit Jeruzalem zal des Heeren woord uitgaan en uit Sion de wet Gods. Maar dan wel de prediking van het nieuwe verbond uiteraard. En dat is Israël wat het aan de volkeren onderwijst. En jaarlijks zullen de heidenen zelfs optrekken naar Jeruzalem om daar de koning te aanbidden en het loofhuttefeest te vieren, zegt Zacharia 14. En in die tijd heeft Israël dus die priesterlijke functie. En dat is wat hier ook staat. Hè. Zij verzorgt het spijzen geven aan haar huis. Haar dienstmaagden geeft zij het bescheiden deel. De dienstmaagden van Israël in de toekomst, dat zijn de volkeren. Ik lees het je even uit Jesaja 14. Jesaja 14. Daar staat in vers 1 en 2 het volgende. Want de Heere zal zich over Jacob ontfermen en hij zal Israël nog verkiezen. En hij zal hen in hun land zetten en de vreemdeling, dus de heidense volkeren buiten Israël, zal zich tot hen vervoegen en ze zullen het huis van Jacob aanhangen. Dat is vandaag wel heel anders toch, maar dan niet. En de volken zullen hen aannemen en in hun plaats brengen. En het huis Israël zal hen erfelijk bezitten in het land des Heren. Tot knechten en tot maagden. En ze zullen gevankelijk houden degene die hen gevangen hielden. En ze zullen heersen over hun drijvers. Dat gebeurt in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar de gelovigen uit de volkeren zullen dus Israël dienen. Want die is dan het hoofd boven de volkeren in het geopenbaarde koninkrijk. En aan die heidenen geeft ze het bescheiden deel. Het voedsel, het woord Gods. En het bescheiden deel wil zeggen de portie die ze nodig hebben. Het is ook Job die daarover spreekt in Job 23. Job 23 vers 12. Waar Job zelf aan het woord is en die ook een gelovige man was. En daaruit blijkt dus wat dat bescheiden deel is. Er staat in vers 12, het gebod zijner lippen heb ik ook niet weggedaan. De redenen zijns monds heb ik meer dan mij het mij bescheiden deel weggelegd. Dus het gebod, dan wel de redenen zijns monds, kortom het woord Gods. En dat heeft Job bewaard in zijn leven, meer dan hij eigenlijk nodig had. Zijn verlangen was om naar meer van de Heer te weten. En dat geeft Israël in de toekomst aan de volkeren, hun bescheiden deel. Onderwijzen ze dan. Als priesters, de term staat ook in Jesaja 62, zitten we niet zo ver vandaan, laten we die ook maar even lezen. Dat Israël dan een priesterlijk volk zal zijn, terwijl wij dat nu zijn. Het is nog Jesaja 61. Maar bij mij stond 62 op dezelfde bladzijde, dus vandaar. Jesaja 61, begin ik in vers 4, daar staat: en zij zullen de oude en verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen weder oprichten, en de verwoeste steden vernieuwen, die verstoord waren van geslacht tot geslacht. Denk aan de tabernakel Davids die weder opgericht zal worden. Na de tijd van de gemeente, nadat dat volk uit de heiden verzameld is en de Heer wedergekeerd is. En dan staat er, en uitlanders zullen staan en uw kudden weiden, en vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn. De heidenen zorgen dus voor de bezittingen van Israël, dienen hen. Doch gij lieden zult priesters des Heeren heten. Men zal u dienaren onze Gods noemen. En gij zult het vermogen der heidenen eten, en in hun heerlijkheid zult gij u roemen. En dit gaat dan over het wedergeboren Israël. En zoals dan blijkt uit vers 3. En er staat om de treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worden sieraad voor as. Vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid. Een planting des Heren. Opdat hij verheerlijk wordt, het gelovig Israël. Met Sion als hoofdstad. En zij zullen in de toekomst die priesters des Heren zijn. En daarom zegt Spreuken 31 ook dat zij aan haar huis spijzen geeft, maar de dienstmaagden ook het bescheiden deel geeft. De volkeren worden ook voorzien van de uitleg van het woord van God door het gelovig Israël. Maar dat hebben de gemeente nog steeds niet gehad, hè? Die komt nog. Dan gaan we naar vers 15. Als zij staat op als het nacht is, gegeeft haar spijzen, haar huis en de dienstmaagd het bescheiden deel. Zij denkt om een akker en krijgt hem. En wat zegt de gelijkenis in Matthäus 13? De akker is de wereld. Met andere woorden, zij zal heersen over de wereld onder leiding van haar Messias. De akker is de wereld. Dat is Matthäus 13 vers 38, voor wie het wil weten. En dan staat erachter, van de vrucht harer van handen plant zij een wijngaard. En de wijngaard is ook in breedste zin weer de wereld. Dat staat dan in Openbaring, de wijngaard der aarde, in Openbaring 14 vers 18 en 19. Daar is het weliswaar negatief, hè, want dan zijn de druiven rijp en die worden dan weggesnoeid. Omdat het een oordeel van de Heer is. Maar daar staat ook de uitdrukking, de wijngaard der aarde betekent de wijngaard, namelijk de aarde. En daarvan de vrucht haalt ze binnen. Ze heeft dus heerschappij over de wereld. Als volk onder leiding van degene die de koning der koningen is. Zij gort haar lendenen met kracht en zij versterkt haar armen. Zij smaakt dat haar koophandel goed is. Haar lamp gaat des nachts niet uit. Dus, nogmaals, niet navolgen. Zij steekt haar handen uit naar de spil en haar handpalmen vatten de spinrok. Dus ze is constant bezig, allemaal betekenissen, laat ik rusten. Zij breidt haar handpalm uit tot de ellendige en ze steekt haar handen uit tot de nooddruftige. Dus degene die verdrukt worden, met name in de dagen van de wederkomst van Christus, zal zij verzorgen, voorzien van voedsel en ook naar hen omzien. En dan vers 21, zij vreest voor haar huis niet vanwege de sneeuw, want haar ganse huis is met dubbele klederen bekleed. Zij vreest voor haar huis, het huis Israëls in eerste plaats, daar vreest ze niet voor vanwege de sneeuw. En dan is sneeuw in de negatieve zin bedoeld. En sneeuw heeft ook een positieve zin, hè? Al waar uw zonden rood als scharlaken zullen worden wit als de sneeuw. Maar hier is sneeuw ook in negatieve zin, want denk bijvoorbeeld aan Mozes, die moest zijn hand in zijn boezem steken. En toen kwam hij eruit en toen was hij sneeuwwit als een uitdrukking van melaatsheid. En toen moest hij het weer doen en toen was hij weer genezen als een wonderteken. En sneeuw wordt dus vergeleken met melaatsheid en melaatsheid is een uitdrukking voor zondige daden in de Bijbel. We kennen Mirjam, de zus van Mozes, die in opstand kwam tegen Mozes toen hij een Kuschitische vrouw nam. En mopperde erover samen met Aaron. Maar ja, Mirjam was de aanzetster daarvan en die werd melaats. Omdat dat niet naar de wil van de Heer was. Later werd ze weer genezen na een periode van 7. Nog afgezien van wat dat betekent. We kennen bijvoorbeeld Gehazi, de dienstknecht van de profeet Elia. Die was hebzuchtig, want Elia wilde niks hebben voor de genezing van de Aman, die van melaatsheid was genezen in de Jordaan, zevenmaal ondergedompeld. Hij wilde geen beloning voor hebben, maar Gehazi dacht, ja, ik wel. En die werd vanwege zijn hebzucht melaats. Zondige daden. En we kennen ook nog een koning Uzzia, die volgens 2 Kronieken 26 vers 19 eerst een hele gelovige, godvrezende koning was, maar na verloop van tijd zich verhief, want hij wilde als koning ook gaan reukofferen. En dat was priesterlijk werk, dat mocht de koning niet doen. Hij zat dus met zijn denken helemaal verkeerd. En zijn voorhoofd werd dus melaats. En dat is een uitdrukking van negatieve kant van sneeuw. Sneeuw, wit, ze werden melaats, zo wit als de sneeuw staat er dan. Dat is de negatieve kant. Maar Israël is daar niet bang voor. Want na 70 weken is voor haar een eeuwige gerechtigheid aangebracht. Ze heeft geen schuld meer. Haar zonden zijn weggedaan. De zonden zijn verzegeld, dus daarom vreest ze daar niet voor. Ze is rechtvaardig gerekend. Daarnaast heeft sneeuw ook nog de strekking van dat het een beeld is van dat wat in de winter plaatsvindt. En winter kan ook in negatieve zin een beeld zijn van verdrukking. In de winter is ook alles doods. Lijkt het zo. Totdat de lente weer begint. Nieuw leven ontspringt en uitbot. Maar ja, denk ook aan de uitdrukking in Matteüs 24. Bid dat uw vlucht zij niet des winters. Want als dan zal grote verdrukking wezen. En in de winter kun je niet zo snel wegkomen als er sneeuw is, als er gladheid is. En je moet juist in het midden van de 70e week maken dat je wegkomt als die gruwel der verwoesting is opgericht. En betekent dus dat er ook sprake is van een oordeel van verdrukking. Maar dat is achter de rug. Dat vrees je niet meer, want de verdrukking is voorbij. Ze is een gelovig volk, ze woont in het land, ze regeert over alle volkeren, in de 1000 jaren is dat zo. En daar is dus geen oordeel meer. En daarom staat er ook achter dat ze haar ganse huis met dubbele klederen bekleed is. En dubbele klederen wil zeggen een tweede bekleding. De natuurlijke bekleding, zoals wij van nature ook zijn, zondaren, een oude mens, is veranderd omdat wij als gelovigen ook tot geloof gekomen zijn in Christus die ons een nieuwe mens gegeven heeft. En zo is het met Israël in de toekomst ook. Ze zijn een gelovig volk, zijn dus nieuwe schepselen in Christus. Ze zijn net zo wedergeboren als wij nu. En daar hebben ze dus geen angst meer voor. Want ze hebben eeuwig leven ontvangen. Het oordeel is weg. Zonde is weg. En daarom wordt het zo beschreven. Zij maakt voor zich tapijtsieraad. Haar kleding is fijn linnen en purper. En dan komt vers 23 eindelijk de gemeente aan de orde. Daar staat: en haar man is bekend in de poorten als hij zit met de oudsten des lands. En we kennen de poorten natuurlijk wel uit de geschiedenis van Lot. Lot zat ook in de poort. En dat betekent niet dat hij toevallig daar aanwezig was of dat hij daar in de buurt woonde, maar het heeft in de Bijbel de betekenis van een bestuurlijke functie. In de poort werden rechtszaken geregeld. Denk aan de geschiedenis van Rut, daar werd de recht van lossing geregeld door de oudsten. En als er ergens een dispuut was, een twist, dan moest men naar de rechters, naar oudsten gaan, die in de poort waren om dat te laten berechten. En dan werd daar een uitspraak over gedaan. En de poort staat dus voor heerschappij, voor besturen, voor rechtspraak. En daar zit de Heer zelf, haar man is daar. Hij bestuurt uiteindelijk, hij is die koning der koningen. Maar hij zit daar niet alleen, want hij zit daar met zijn oudsten. En dat kennen we eigenlijk al. Want de oudsten die in Openbaring voorkomen, Openbaring 4 en 5 en verder, als de 24 die rondom de troon zijn. Dat is een beeld van de verheerlijkte gemeente die dan rondom de troon is. En dat houdt dus in dat wij als oudsten mede verantwoordelijkheid dragen voor het bestuur, voor het regeren, voor de rechtspraak. En dat is wat het Nieuwe Testament ook over ons zegt. Hè? In 2 Timotheüs 2 vers 12 staat dat wij met de Heer zullen regeren. En in 1 Korinthe 6 staat ronduit in de eerste versen dat wij met hem de wereld zullen oordelen en de engelen zullen oordelen. En die oudsten die hier zitten zijn dus een beeld van de gemeente die samen met Christus besturen in deze wereld. En dat wordt ook gezegd van de oudsten, hè, dat zij over de wereld zouden regeren. In Openbaring 5, gij hebt ons gekocht uit alle talen, natie en volk. En hij hebt ons gemaakt tot koningen en tot priesters. En wij zullen over de aarde regeren. Samen met de Heer. En die gedachte die hebben we eerder gelezen in Jesaja, maar die lees ik dan nog maar een keer. Jesaja 24. Maar je ziet dat de oudsten nauw verbonden zijn met de Heer van dat volk Israël. En dus horen bij hem, zijn lichaam is nauw verbonden met het hoofd. En dan in de toekomende positie, als we na de opname van de gemeente ook met hem weer geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. En zo staat in Jesaja 24, die we ook al eerder hebben gezien en gelezen, daar staat in vers 23. En de maan zal schaamrood worden en de zon zal beschaamd worden, als de Heere der Heerscharen op de berg Sion regeren zal en te Jeruzalem en voor zijn oudsten zal heerlijkheid zijn. En toen hebben we het ook wel gezien, hè, dat dat gaat om Christus en zijn gemeente. En hier staat bij, als het dan gaat om de zon en de maan, elders staat dan ook nog de sterren erbij, is dat de aanvang van de dag des Heeren. Dus in de dag des Heeren, als de Heer wedergekomen is, terstond na de verdrukking van die dagen, wordt immers de zon verduisterd, de maan geeft haar schijnsel niet. En zo staan er meer dingen. En dat is de aanvang van de dag des Heeren. Bij de wederkomst van Christus op de Olijfberg vangt hij aan. En dan is de gemeente met hem. Want we worden eerst opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. Dat is de komst van de Heer voor de zijnen. En als hij dan ons voor de rechterstoel van Christus allemaal individueel heeft beoordeeld, ons loon heeft gegeven, zullen we als gemeente collectief ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid in deze wereld. En dat is zijn komst met de zijnen. En dat is wat hier aan de orde is. En een van de functies van de gemeente is dan inderdaad dat wij met hem zullen heersen. En zo lees je dus in Spreuken 31 zo'n verse tussenin waar staat: haar man is bekend in de poorten. Ja, natuurlijk, de koning der koningen is alom bekend, hij regeert. En hij staat er als hij zit met de oudsten des lands. Die zitten met hem in diezelfde positie, die delen daarin. En dan gaan we verder. Zij maakt fijn lijnwaad en verkoopt het en zij levert de koopman gordels. Sterkte en heerlijkheid zijn haar kleding. Zij lacht over de nakomende dag. Dus ze is blij over de nakomende dag, de dag die volgt. Nou, dat is dan in ieder geval dan de dag des Heren. Die tot op het moment loopt dat hemel en aarde verdwijnen. En de dag die daarna opkomt, nog komt, is de dag der eeuwigheid. Dat is de nieuwe schepping. En daar kan ze over lachen en blij zijn, want ja, ze maakt er deel van uit. Ze heeft eeuwig leven ontvangen. Niet alleen in deze wereld zal ze die positie met de Heer ook op aarde delen, maar ze zal ook in eeuwigheid deel hebben aan de nieuwe schepping. Vandaar dat ze daar blij over is. En dan staat ze, doet haar mond open met wijsheid. Dat is hetzelfde als dat ze de spijzen uitdeelt. En op haar tong is de leer der goeddadigheid, of de leer der goedertierenheid. Dat betekent dus dat zij het woord Gods uitlegt en verkondigt. Zij beschouwt de gangen haars huis. Het brood der luiheid eet ze niet. Dus is constant een ijverige vrouw. En dat is ook wat over ons gezegd wordt, hè, dat de Heer ons reinigt. En dat doet hij opdat wij ijverig zouden zijn in goede werken. Titus 2 staat dat. En hier is dat het gelovig Israël, wat dan ook vol vuur de Heer zal dienen, in volle overgave, omdat ze haar Heer en haar man ook lief heeft. En dan vers 28, haar zonen staat er letterlijk, niet haar kinderen. Haar zonen staan op en roemen haar wel gelukzalig. Ook haar man, nou ja, haar man, en hij prijst haar. En dan zie je weer, de man is verbonden met de zonen. Maar het zijn haar zonen. Ze zijn toch in zekere zin uit haar voortgekomen. En dan moet je even denken aan Openbaring 12. Die vrouw die zwanger is en die op het punt staat om een mannelijke zoon te baren. Maar er is ook de dreiging van de draak. Die probeert op het moment dat als dat kind geboren zal worden, om dat te verslinden. Maar daar krijg je de kans niet voor. Want haar kind wordt weggerukt tot God en tot zijn troon. Dat is de opname van de gemeente. En dat opgenomen worden in 1 Thessalonicense 4 is hetzelfde als wegrukken in Openbaring. Waar gesproken wordt over die mannelijke zoon. Die wordt weggerukt. En die is dus uit die vrouw voortgekomen. En die vrouw wordt beschreven met de zon boven haar, de maan onder haar voeten en 12 sterren rondom. En de enige schriftplaats die dat verklaart is in Genesis 37 in de droom van Jozef. En dat is Israël. En uit Israël komt de Christus voort, de Messias. En wij zijn in Christus, zijn zijn lichaam. Dus wij zijn ook in die zin uit hen voortgekomen. We zijn ook erfgenamen van die positie die Christus heeft als hoofd boven zijn volk. En haar zonen staan op en roemen haar wel gelukzalig. Wij prijzen dus het volk Israël vanwege haar trouw. En dat doet haar man ook. Heel mooi vers in dit gedeelte is Jesaja 62... Jesaja 62. Vers 1, daar staat: om Sions wil zal ik niet zwijgen, en om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid voortkomen als een glans en haar heil als een fakkel die brandt. Nou, wanneer komt er een eeuwige gerechtigheid voor het volk van Daniël en voor de stad? 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. En dan komt er een eeuwige gerechtigheid. Hier staat totdat haar gerechtigheid voortkomt als een glans en haar heil als een fakkel die brandt. Dan zijn we dus op het moment aangekomen aan het einde van de 70ste week dat die ommekeer plaatsvindt, dat de Heer zijn volk zal bevrijden van de verdrukking en hen terug zal verzamelen naar het beloofde land, als gelovig volk in het land zal planten. Een planting des Heren heette dat zo net. Eikenbomen der gerechtigheid. Denk dan aan Abraham, die woonde ook onder de eikenbomen. De man die geloofde. En de heidenen zullen uw gerechtigheid zien, alle koningen uw heerlijkheid. En gij zult met een nieuwe naam genoemd worden, welke de Heeres mond uitdrukkelijk noemen zal. En gij zult een sierlijke kroon zijn in de hand des Heeren en een koninklijke hoed in de hand uw Gods. Wordt gezegd van Sion, Jeruzalem, de hoofdstad. En dan heet het dus de stad van de grote koning, uit Psalm 48. Tot u zal niet meer gezegd worden de verlatene en tot uw land zal niet meer gezegd worden het verwoeste. Dus het heeft niet alleen betrekking op de stad, maar ook op het land. En dan is het logischerwijs dat het ook om het volk gaat wanneer het land woont. Want het volk heeft Jeruzalem als de hoofdstad van het land. En dan staat er, maar gij zult genoemd worden, mijn lust is aan haar en uw land het getrouwde. Dus ook het land maakt deel uit van het nieuwe verbond. Het is de echtelijke woning, zou je kunnen zeggen. De woning waar de Heer met zijn volk in de toekomst het nieuwe verbond zal hebben. En het is dus het getrouwde. Want de Heere heeft een lust aan u en uw land zal getrouwd worden. En dan komt vers 5. Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen, maar ook hier staat weer zonen, u trouwen. En gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn. O Jeruzalem, staat er weer achter. En omdat het in hoogste instantie gaat om Jeruzalem als beeld van de hoofdstad van het land en het volk, maar ook als beeld van het koninkrijk, het geopenbaarde koninkrijk. En hier wordt gesproken over een jongeling die een jonkvrouw trouwt. En dan staat er, uw kinderen zullen u trouwen. Die jongeling komt dus overeen met uw zonen. De jonkvrouw komt overeen met u, Jeruzalem. Maar ook het land, want dat zou weer getrouwd worden. En dan staat er, gelijk een bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn. Je hebt dus vier synoniemen. De eerste is, een jongeling komt overeen met uw zonen, komt overeen met de bruidegom, komt overeen met uw God. Het gaat dus om dezelfde, maar drie zijn in het enkelvoud. Een jongeling, de bruidegom en God, maar ook uw zonen horen erbij. En daar aan de andere kant staat dan de jonkvrouw, en er staat u, en dan de bruid en u. En u slaat terug op, o Jeruzalem. En dus hier is de gedachte wel degelijk dat nieuwe verbond wat hier feitelijk beschreven wordt, de relatie is tussen de Heer als de bruidegom. Denk aan Johannes 3, waar Johannes de Doper dat ook zegt. Dat hij de vriend van de bruidegom is. En dan bedoelt hij ook de Heer Jezus daar. En uiteraard gaat het om de bruid in de zin van hoofdinstantie, de stad Jeruzalem. Maar staat voor het land en het volk. Laat ik even Jeremia 2 lezen. Het is een misverstand om te denken dat de gemeente de bruid is. De gemeente maakt deel uit van het lichaam van Christus, dus van de man. En wij maken dus deel uit van de bruidegom. De bruid is in de schrift een beeld van Israël. En daarmee Jeruzalem en het volk wat in het land woont. In Jeremia 2, daar staat Jeremia 2 vers 32. Daar staat, vergeet ook een jonkvrouw haar versiersel of een bruid haar bindselen. Een jonkvrouw, een bruid. Nochtans heeft mijn volk mij vergeten dagen zonder getal. Dus mijn volk is hier omschreven als een jonkvrouw, een bruid, die weliswaar haar kleding om te gaan trouwen zeker niet vergeet. Want ze moet de bruidegom ontmoeten. Maar mijn volk, Ami, heeft mij, de Heere, vergeten. Dagen zonder getal, dat was in het verleden. Maar in de toekomst zal dat dus niet meer zo zijn. En die gedachte komt in Spreuken dus ook aan de orde. En Jesaja 62 zei dat ook. Alleen de jongeling tegenover de jongvrouw is ook de zonen, uw zonen, tegenover u. En de bruidegom tegenover de bruid en uw God tegenover u. En die vier parallellen geven dus aan dat die zonen horen bij de bruidegom. Horen bij de God van Israël. En dat is de gemeente dan. En zo wordt het ook in Spreuken 31 bedoeld. Als we daar naar terugkeren, daar staat: haar zonen staan op en roemen haar wel gelukzalig. Dat is de gemeente. En ze worden direct verbonden met haar man. En hij prijst haar. Eigenlijk is dat hetzelfde. Haar man prijst haar vanwege haar trouw. En vanwege haar dienstbaarheid aan de Heer. En haar zonen, dat is de gemeente die bij Christus horen, die samen feitelijk de bruidegom voorstellen. Dus daar heb je de gemeente ook. En dan vers 29, vele dochters hebben deugdelijk gehandeld, maar gij gaat die allen te boven. Waarom? Wel, de bevalligheid is bedrog en de schoonheid is ijdelheid, maar een vrouw die de Heere vreest, die zal geprezen worden. Haar man prijst haar, dat is de vrouw die de Heere vreest, die zal geprezen worden. En heb je een gelovige vrouw? Wees daar blij mee. En prijs haar zo nu en dan. Dat is ook een uiting van liefde. Geef haar van de vrucht haar handen. Laat haar werken, haar prijzen in de poorten. Met andere woorden, ook zij zal er beloning voor ontvangen. Ze zal die heersende positie in de wereld hebben. Dankzij haar geloof, dankzij haar trouw aan de Heere hun God. Nog even die dochters. Er zijn vele dochters die deugdelijk gehandeld hebben. Maar gij, Israël, stijgt daar ver bovenuit. Dat is die echte deugdelijke huisvrouw. Wat zijn die dochters dan? Ja, dat zijn de andere volkeren die tot geloof gekomen zijn. En je kent allemaal wel de uitdrukking, de dochter van Babel, de dochter van Syrië, de dochter van Egypte. Gaat om de nieuwe generatie, maar dan als gelovig deel wat deel krijgt aan het geopenbaarde koninkrijk. En die zullen inderdaad deugdelijk handelen, want ze zijn ook trouw aan de Heer hun God. Maar boven die volkeren stijgt uit de dochter Sions, de dochter Jeruzalems. Dat is het gelovig Israël. En dat is het volk wat inderdaad door de Heer geprezen zal worden. Maar twee zinnetjes geven even gewoon aan dat in heel die beschrijving van het toekomende volk Israël toch wel degelijk de Heer met zijn gemeente wordt genoemd. Toch? Zo komt de gemeente in het Oude Testament dus wel weer in zekere verborgen zin voor. Gaan we nu pauzeren. We blijven nog even in Prediker, maar in Spreuken bedoel ik, maar we gaan nog even naar hoofdstuk 30 dan. Spreuken 30 vers 17. Gewoon één vers. Daar staat: het oog dat de vader bespot of de gehoorzaamheid der moeder veracht, dat zullen de raven der beek uitpikken en des arends jongen zullen het eten. Nou, dat klinkt niet zo geweldig. Of je het nou heel letterlijk moet nemen, dat lijkt wat moeilijk. Er was een wet in Israël waarbij men de vader en de moeder zou eren. En of het dan ook deze manier dan letterlijk gebeurde, is de vraag. Het is wel zo dat onder de wet dan men gestenigd kon worden. Maar daar gaat het hier niet echt over. Het heeft een diepere betekenis, zoals met veel spreuken het geval is. Het gaat om het oog. En dat is ook een stijlfiguur. Een deel van de mens wordt gebruikt voor het geheel. Dat heet een synecdoche. Synecdoche. Ja, ik wil even duur doen. Maar het is een stijlfiguur. Betekent een deel voor een geheel. En dan met name dat deel wat het best uitdrukt wat hier bedoeld wordt. Het gaat om een oog dat bespot en de gehoorzaamheid der moeder veracht. Dus het gaat om wat de schrift noemt hoogogen. En dat is een uitdrukking voor hoogmoed.
De hoogheid der ogen komt in Spreuken 21 vers 4 overeen met trotsheid des harten. Hoogmoed. En het Bijbel spreekt in Markus 7 vers 22 over een boos oog. En indien uw oog boos is, zo is het gehele lichaam duister. Staat ook in Matthäus 6. En het oog wat hier bedoeld wordt, is het oog van een ongelovige. Een goddeloze, want hij toont geen ontzag voor de Vader, met een hoofdletter. En hij toont ook geen gehoorzaamheid, dus is ongehoorzaamheid aan de moeder. En ook daar moet je dan een overdrachtelijke betekenis eerst weer in denken. De Vader is hier een uitdrukking voor God zelf die in de hemel woont, de hemelse Vader. En dat hij de Vader genoemd wordt, ja, dat staat vele malen in de schrift natuurlijk. Hij wordt de Vader van Israël genoemd, die hen uit Egypte verlost heeft. In de toekomst zal Israël hen ook hem erkennen als gij toch zijt onze Vader. Jesaja 62, 63. En ook een voorbeeld is natuurlijk in Psalm 68, vers 6, waar staat dat God de Vader is der wezen en een rechter der weduwen. Dat wordt ook genoemd. Maar het is ook een beeld van de Heer Jezus Christus, die genoemd wordt de sterke God. In Jesaja 9, vers 5. En ook de Vader der eeuwigheid. Hij is de Zoon, maar wordt er ook als de Vader aan geduid. Het gaat om God, die de Vader is, die zich openbaart in zijn Zoon, die het beeld Gods is. En de moeder daarentegen, misschien is het het makkelijkst om het zo te noemen, wij hebben ook een moeder. Wat is ons aller moeder?
Het Jeruzalem wat boven is.
Precies, het Jeruzalem dat boven is, het hemelse Jeruzalem. Omdat daar ons vaderland is. Daar woont de hemelse Vader. Maar die stad daarboven, die lichtstad met zijn parelpoorten, zoals het lied zegt, dat wordt beschouwd als onze moeder, overdrachtelijk gezien. Maar we hebben hier te maken met de situatie op aarde. En dan is het niet het Jeruzalem dat boven is, maar het Jeruzalem dat beneden is. En dat wordt ook beschouwd als moeder. Jeruzalem staat in de schrift dikwijls voor het koninkrijk. Laat ik even zien. En dan ga ik even met je naar Lucas 19. Lucas 19. Dan komt de gelijkenis van de 10 ponden. Maar de Joden dachten, toen de Heer naar Jeruzalem zou gaan, dat het koninkrijk terstond openbaar zou worden. Staat in vers 11. En als zij dat hoorden, voegde hij daarbij een gelijkenis, omdat hij nabij Jeruzalem was en omdat zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Maar gelijkenis geeft juist aan de verborgenheid van het koninkrijk. En die gelijkenis van de 10 ponden heeft natuurlijk met betrekking tot de gemeente een waarheid. Maar zij dachten dat het koninkrijk terstond openbaar zou worden, omdat de Heer nabij Jeruzalem was, want Jeruzalem is de hoofdstad van dat koninkrijk. Niet alleen van Israël, maar van heel de wereld in de toekomst. Het zal zijn de stad van de grote koning. In de dagen van de wederkomst van Christus wordt gepredikt, het koninkrijk Gods is nabijgekomen, bekeert u. Zoals dat ook gebeurt in de dagen van de Heer Jezus zelf, eerst door Johannes de Doper, later door de Heer Jezus en ook de discipelen deden dat. Maar men heeft zich niet bekeerd. In de toekomst, als de Heer wederkomt, zal opnieuw dat koninkrijk, wat op aarde zal worden opgericht, gepredikt worden. Nadat hij is wedergekomen, predikt een gelovig Israël. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En daar is Jeruzalem de hoofdstad van. De moeder, zo gezegd. Ander voorbeeld is in Micha. Micha hoofdstuk 4. vers 7 en vers 8. En ik zal haar die hinkende was maken tot een overblijfsel en haar die verre heen verstoten was tot een machtig volk. En de Heere zal koning over hen zijn op de berg Sion van nu aan tot in eeuwigheid. Berg Sion, de heilige berg, is ook gelijk aan Jeruzalem, de stad. En gij schaapstoren, gij ovel der dochter Sions, tot u zal komen, ja, daar zal komen de vorige heerschappij, het koninkrijk der dochter Jeruzalems. Hier wordt Jeruzalem dus verbonden met het koninkrijk, waar Jeruzalem als hoofdstad van zal fungeren. En nogmaals, het is de stad van de grote koning. Daar zal de Heer ook zijn troon hebben. In het geopenbaarde koninkrijk, de 1000 jaren, zal hij daar wonen. En dan zal Jeruzalem zelfs een lus zijn voor heel de aarde, zegt de schrift. En dan zal Jeruzalem heten de stad der waarheid. Dan. En die gedachte moet je meenemen. Het Jeruzalem dat boven is voor ons, dat is ons allermoeder, dat is het hemels Jeruzalem. Maar het aardse Jeruzalem wordt beschouwd als de moeder, de stad voor Israël en de volkeren in het koninkrijk. Heel de aarde zal daar onder die stad geplaatst worden. En de Vader woont daar. En die verschijnt daar in de persoon van de Heer Jezus Christus, die het beeld Gods is. Hij is toch de Zoon van God, maar hij wordt in bepaalde schriftplaatsen ook gewoon de waarachtige God genoemd. Bijvoorbeeld 1 Johannes 5. Het oog dat de Vader bespot, gaat dus om mensen in de dagen van de wederkomst van Christus, die de prediking van het evangelie van het koninkrijk afwijzen, God bespotten. De oordelen die in de wereld in de toekomst komen, in bijvoorbeeld die bazuinen, die violen, de mensen weten wie dat doet, want ze hebben een kijkje kunnen hebben in de hemel, want ze weten wie op de troon zit. En ze zeggen, ja, verberg ons maar onder de protsen, de spelonken, want de grote dag van zijn toorn is aangebroken. En als de Heer dan een van die bazuinen of violen uitgiet, dan kauwen ze op hun tongen van pijn, als gevolg van wat over hen uitgestoord wordt, maar ze weigeren om de Heere des hemels heerlijkheid te geven. Staat bijvoorbeeld Openbaring 16. Dat is het oog, het hoge oog, de hoogmoed van de goddeloze mens in de dagen van de wederkomst van Christus, die de Vader afwijst. Maar ook de gehoorzaamheid der moeder veracht. Gehoorzaam willen ze niet zijn aan Jeruzalem, de stad die het koninkrijk voorstelt. Het gaat dus om een ongelovige mensheid die in opstand is tegen de Heer. Wat gebeurt daarmee? Dat zullen de raven der beek uitpikken en des arends jongen zullen het eten. Kom je dus bij de raven der beek. Raven hebben in de Bijbel niet alleen een negatieve betekenis. Hè. Vaak wordt een raaf alleen gezien in verband met de dood, omdat die zwart is. We kennen ook de uitdrukking in het Nederlands zelfs, stelen als de raven. Want alles wat glinstert, dat willen ze graag hebben. Maar ik ken ook iemand van wie gezegd wordt, zie ik kom als een dief. Dat wordt van de Heer gezegd. En ook de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Voor degenen die goddeloos zijn, zal het een oordeel met zich meebrengen.
Er staat toch ook in het Hooglied dat zijn haar zwart is als de
ja,
raven?
Ja, als ik het over de raaf heb, en ik kan het wel allemaal opzoeken, maar daar heb ik de tijd niet voor, wat dit onderwerp betreft. Denk nou, de eerste keer waar de raaf voorkomt, was die in de ark. Hè? De ark was, nadat hij dus weer op de berg Ararat was gaan rusten, en het water was gezakt, op een gegeven moment liet Noach als eerste een raaf uit. En die kwam niet terug. Die kreeg als eerste deel aan een, tussen haakjes, nieuwe wereld. De ark is een beeld van Christus. Want in de ark ben je veilig. De goddelozen kwamen om. En wie is de eerste die deel krijgt, behorend bij Christus, aan een nieuwe wereld? Dat is de gemeente. En daarna komt die duif. En die kwam weer terug. maar had wel een olijftakje in zijn snavel. En toen werd hij nog een keer uitgezonden en toen kwam hij niet terug. Dat is een beeld van Israël. De duif is het woord Jona. En Jona is als profeet ook een beeld van Israël. Eerst ongehoorzaam, maar in tweede instantie alsnog naar Nineveh gaan om het evangelie te prediken. Daar heb je de duif naast de raaf. We kennen de geschiedenis van Elia. Die moest weggaan, maar die had wel tevoren geprofeteerd dat er een droogte zou komen. 3 jaar lang en 6 maanden zelfs, blijkt uit het Nieuwe Testament. En toen ging hij weg, aan de Bekrit verscheen hij, dat is over de Jordaan, eigenlijk buiten het land. En daar werd hij gevoed in de ochtend en in de avond door de raven. En die brachten hem brood en vlees. Elia is een beeld van het gelovige overblijfsel van Israël, wat in de toekomst gevoed wordt door de raven, tussen aanhalingstekens, die hen brengen brood en vlees. Misschien ga ik te snel, maar denk nou even aan die vrouw die vlucht in de woestijn, in een plaats die haar bereid is. Dat is weliswaar geografisch gezien een andere plek dan waar Elia was bij de Bekrit, maar het is wel buiten. En daar wordt zij gevoed, en daar staat zelfs bij 1260 dagen, en iets verderop in Openbaring 12 staat een tijd, tijden en een helft, 3,5 tijd. Werd ze gevoed door zij. Wie dat zijn, ja, wij hebben inmiddels wel kunnen concluderen dat het gaat om een toekomende taak van de gemeente. En dat wat bij Elia uitgebeeld wordt, dat hij gevoed wordt door raven met brood en vlees, is een uitbeelding van dat overblijfsel wat in de woestijn is, wat gevoed wordt door de gemeente. En brood en vlees vind je terug in de geschiedenis van Johannes, waar de Heer Jezus in Johannes 6 spreekt over het brood des levens. Wie mijn brood eet, die zal niet sterven in de eeuwigheid. Want mijn brood is waarlijk vlees. Heb je brood en vlees, waarlijk spijs. Het woord Gods, het manna van boven. Uitgebeeld in de persoon van de Heer Jezus Christus. Daar is de raaf dus heel positief. Het verzorgt het leven van Elia. Daarna hebben we de raaf ook nog in, dit was 1 Koningen 17, waar je het terug kunt vinden. En zo net werd al even opgemerkt, in het boek Hooglied wordt de liefste, met een hoofdletter, genoemd. En dat is een aanduiding voor de Heer Jezus Christus als de bruidegom die daar op zoek gaat naar de bruid. Daar is Hooglied een prachtige beschrijving van, de relatie tussen de Heer en zijn toekomstige bruid, Israël. En dan staat er in Hooglied 5 vers 11, zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als de raaf. Wordt dus ook met de raaf verbonden. En we kennen Lucas 12 vers 24, waar de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt, maak je niet bezorgd over wat je moet eten en drinken. Kijk eens naar de raven. God voedt hen. En jullie gaan vele vogels te boven. Jullie zijn zelfs toch meer dan de raven. En waar God de raven voedt, elders staat de vogeltjes voedt, de musjes voedt, zijn jullie degene die meer dan zijn, want jullie zijn gelovigen. En God, de Vader in de hemel, weet wat jullie nodig hebben. Zelfs voordat je erom bidt. En daar zijn raven dus in relatie met de gelovigen. En raven kunnen dus heel goed een beeld zijn van de gemeente. En als de gemeente opgenomen is en met de Heer wederkeert in de wereld, komt hij in een wereld die vijandig is, die opstandig is. Die weliswaar het evangelie hoort, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen, maar het oog is hoog, is boos en ze zijn ongehoorzaam. Ze weigeren God de Vader, ze weigeren het koninkrijk wat aangekondigd wordt daarin binnen te gaan. En dat heeft gevolgen. Want dan staat hier dat de raven der beek zullen dat oog uitpikken. En dan zie je dus een van de toekomende taken van de gemeente. Want als de Heer wederkeert en wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid, zegt de schrift opnieuw rechtstreeks in 1 Korinthe 6. Weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? Weet gij niet dat wij de engelen zullen oordelen? Dat vindt dan plaats. En je ziet dat in Openbaring 19 terug bijvoorbeeld, hè, dat de Heer als de ruiter op het witte paard komt en achter hem komen aan de Heer legers op witte paarden en ze voeren de strijd tegen de koningen onder leiding van het beest en die worden allemaal verslagen. Want de Heer met zijn heerleger, dat is Christus met zijn gemeente, die dan de overwinning heeft. En allen wie een hoog oog heeft, wie goddeloos is, wie hoogmoedig is, die zal daarvan de gevolgen ondervinden. Dat is wat hier feitelijk bedekt omschreven wordt. De raven der beek, zoals die bij Elia voeding gaven, brengen ze ook een oordeel over de goddelozen. En de zonen van de aarde, want dat is wat er letterlijk staat, is ook niet zo moeilijk, want de arend, in positieve zin, we kennen ook een negatieve arend, dan zijn het vervolgens vijanden, maar de arend in positieve zin, die kennen we in het Oude Testament al als de Heere God die zijn volk Israël op de arendsvleugelden droeg en hem bevrijdde uit Egypte en bracht hem in de woestijn. Hij leidde zijn volk, zoals een echte arend, ook de jongen vanuit het nest als ze gaan vliegen en niet goed kunnen vliegen nog, ook op de vleugelen draagt. Ik heb het wel eens in een natuurfilm gezien. Zo doet de Heer dat ook ten aanzien van zijn volk Israël. Maar dat is positief. En we kennen hem ook, dit is Deuteronomie 32 als je het wil weten. Vers 10 tot 12. En we kennen natuurlijk in het Nieuwe Testament de arend ook als een uitbeelding van de Heer Jezus Christus. Er is een troon in de hemel en rondom de troon zijn de 24 ouderlingen. Maar er zijn ook vier dieren, vier levende wezens. En ze hebben een aangezicht. Het een heeft het aangezicht van een leeuw. De ander heeft het aangezicht van een kalf, staat daar. In Ezechiël wordt het een os genoemd. Of zelfs een gerub. Het komt op hetzelfde neer, want die andere drie zijn ook gelijk. En de derde heeft het aangezicht van een mens en de vierde als die van een vliegende arend. En dat is een uitbeelding van de vier hoedanigheden van de Heer Jezus Christus. Als de leeuw, de koning. Als het kalf die in offerande geslacht werd. De dienstknecht die zijn leven gaf. En de derde was de mens. Dus de Heer Jezus als de zoon des mensen. En de vierde was de vliegende arend. De Heer Jezus als de zoon van God. Want die vliegt in de hemelen. Hoog boven alles. En als je een arend wel eens gezien hebt. Die heeft hele scherpe ogen. Die kan van hele hoogte. Heel hoog naar beneden zien. En bijvoorbeeld een muisje of een konijn zien in het gras. En die schiet dan naar beneden. En die vangt hem om op te eten. En je kunt beter niet tussen die snavels komen. Je bent erg scherp. Dat brengt een oordeel met zich mee. En de arend is dus een beeld van Christus, de Zoon van God. Maar hij heeft zonen bij zich. Zonen van de arend. Wij zijn zonen van God. En daarom zijn we erfgenamen van God. En mede-erfgenamen van Christus. Dat is een zoon. En wat hier dus bedekt staat, is dus dat de arend met zijn jongen dat oog zullen eten, uit zullen pikken, een oordeel zullen brengen over de goddelozen. Misschien vind je dat erg als je daar nu tegenaan kijkt. Zou je dat misschien helemaal niet willen, iemand ombrengen? Maar let wel, dan ben je verlost van dit aardse denken, van je oude mens. En heb je een nieuw lichaam en je kunt ook rechtvaardig oordelen, want niemand zal per ongeluk omkomen. God voert een rechtvaardig oordeel uit. Als men niet wil geloven en dus een boos oog heeft, ja, dan zal men daar de consequenties van moeten dragen. Laten we even naar Jesaja 2 toe gaan. Daar staat in vers 11: de hoge ogen der mensen zullen vernederd worden, en de hoogheid der mannen zal nedergebogen worden, en de Heere alleen zal in die dag verheven zijn. Want de dag des Heeren, de Heerscharen, zal zijn tegen alle hoogwaardige, tegen hoge, tegen alle verhevenen, opdat hij vernederd worden. En hoge ogen staan dus voor de hoogmoed van de goddeloze mens. Maar die wordt vernederd, het kost hem ook nog zijn leven. Tegen alle hoge en verheven cederen van Libanon, tegen alle eiken van Bazan, tegen alle hoge bergen, tegen alle verheven heuvelen, als beeld van aardse koninkrijken. Tegen alle hoge toren en tegen alle vaste muur, enzovoort, enzovoort. Vers 17 zegt, en de hoogheid des mensen zal gebogen en de hoogheid der mannen zal vernederd worden. En de Heere alleen zal in die dag verheven zijn. Is de dag des Heeren. In de wederkomst van Christus. Als hij zich openbaart, is hij daar met zijn gemeente. En dan zullen wij dat oordeel met hem uitvoeren. We zullen de wereld oordelen. Ja, dat is een taak van de gemeente in de toekomst. En dat wordt hier omschreven met de ogen van de mensen zullen uitgepikt worden. En de raven der beek zullen dat doen. En de zonen van de arend zullen de mensen dus daar ook een oordeel over brengen. Het is symbolische taal, maar het is een taak van de gemeente in de toekomst. Is dat te vatten? Dan gaan we nog even naar Spreuken 30. In vers 18 en 19 hebben we ook twee aspecten die over de gemeente spreken. Over Christus en de gemeente. In vers 18 staat: deze drie dingen zijn voor mij te wonderlijk, ja, vier die ik niet weet. Kan hij eigenlijk met zijn verstand niet goed bij? De eerste is de weg van een arend in de hemel. Er staat letterlijk de weg van de arend in de hemel. Niet zomaar een arend, maar de arend. De weg van een slang op een rotssteen. De weg van een schip in het harde zee. En de weg van een man bij een maagd. Deze vier zijn in een bepaald opzicht wonderlijk. Ze vertellen iets. Ze brengen een boodschap met zich mee. De eerste is niet moeilijk. De weg van de arend in de hemel. Je hebt net al laten zien dat de arend een beeld is van God zelf en die zich openbaart in de Zoon van God, die in de hemel is. Maar waarom is het dan wonderlijk? Wel, Johannes 3 vers 13 zegt: niemand is opgevaren in de hemel dan degene die uit de hemel nedergedaald is, namelijk de Zoon des mensen, die in de hemel is. Het wonderlijke is dat hij wel vanuit de hemel kwam en vernederd werd. Hij liet zichzelf vernederen. Hij is degene die vernederd werd en gehoorzaam was tot de dood des kruises. Maar door zijn opstanding en hemelvaart is hij ook weer aan de rechterhand Gods gezeten. En dat is een wonderlijke situatie. Deze arend is dus een beeld van de Heer Jezus Christus in zijn verhoogde positie. En ook als je wel eens een natuurfilm over een arend gezien hebt, dan ziet hij met zijn hele brede vleugels, zweeft hij op de thermiek van de wind. Boven dat wat winden kunnen zijn. Kan positief zijn de geest, hij is daarboven, want hij geeft ook de geest. Maar het geest kan ook, wind kan ook een negatieve zijn. Een betekenis hebben, zoals wind en leer. Daar is de Heer boven gezet. Hij is ver boven alle overheid, de macht en kracht. en naam die genaamd wordt, gezet aan Gods rechterhand. Daarboven. En hij is zwevend op de wind. Hij heerst erboven. En dat is een wonderlijke situatie, omdat hij eerst in deze wereld kwam om te dienen en niet om te heersen. De weg van de arend in de hemel. Als hij dan van boven met zijn scherpe ogen naar beneden ziet, is dat een uitdrukking van het feit dat God ziet alle dingen wat hier op aarde gebeurt. Er staat in Psalm 11, vers 4, de Heer is in het paleis van zijn heiligheid. Des Heeren troon is in de hemel. Zijn ogen aanschouwen, zijn oogleden proeven de mensenkinderen. Hij ziet alles wat hier gebeurt. De mens trekt zich daar niets van aan, maar het zou hij beter wel kunnen doen. Want er is niets verborgen. Alle dingen zijn naakt en geopend, zegt de schrift, voor degene met wie wij van doen hebben. Voor ons is dat geen angstige situatie, want de Heer heeft al onze oordelen die wij verdienden in de straf op de zonde weggenomen. Wij staan rechtvaardig voor de Heer. En we zouden ons beschikbaar stellen in zijn dienst om hem te volgen en te dienen. Dat zal nog beloning geven straks. Maar het is wel zo dat de Heer ook eenmaal alles wat hij nu ziet gebeuren straks in het gericht zal brengen. In Spreuken 15 vers 3 staat, de ogen des Heeren zijn in alle plaatsen, beschouwende de goeden en de kwaden. En hij zal eenmaal de vrucht van hun handelingen aan hen teruggeven. Dat is wat de arend doet. Verhoogd tot aan de rechterhand Gods. Dat is het eerste. Het tweede is, ook wat wonderlijk is, de weg van een slang op een rotssteen. Nou kennen we in de schrift natuurlijk twee kanten van de slang. We kennen de oude slang. Inmiddels de oude slang die in de Hof van Eden was. En die ertoe leidde dat Eva verleid werd en Adam zondigde. Maar we kennen inmiddels ook iemand die als slang verhoogd is. En dat kennen we in de geschiedenis van Numeri 21, vers 9, waar immers slangen in het volk kwamen, omdat ze weer gemurmureerd hadden tegen de Heren. En toen baden ze aan Mozes tot God, via Mozes tot God, zeiden, ach, dat die slangen weg mogen gaan, we hebben gezondigd. En Mozes bad, en toen moest hij van de Heren een koperen slang maken. En die moest hij zetten op een stam. En al die mensen die op die koperen slang zagen, bleven levend. Bleven leven. Dan had het gif van de slangen geen dodelijk effect. En het Nieuwe Testament verklaart dat in Johannes 3, vers 14, het volgende vers. Daar staat, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. En de verhoging van de Zoon des Mensen spreekt over zijn opstanding en verhoging tot aan de rechterhand Gods. Dat kruis was weliswaar een aantal meters hoger waar hij aan hing, maar het kruis was juist de vernedering. Hij heeft zichzelf vernederd en is gehoorzaam geweest tot de dood, ja, de dood des kruises. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. De verhoogde slang, zoals die koperen slang op die stang omhoog gehouden werd en het volk wat er in geloof op zag, bleef leven. Zo zijn wij degenen die zien op de verhoogde slang, Christus, die leeft aan de rechterhand Gods. Als wij in geloof op hem zien, hebben wij eeuwig leven. Staat meteen het volgende vers daarachter, hè? Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Als je in hem gelooft, zie je op hem. En dan word je behouden. Dat is de verhoogde slang. Maar wat is nou het kenmerk van een slang? Nou, die slang destijds, die in de hof was, die werd ook vernederd. Stof zul je eten en op je buik zul je gaan. Dus de slang is eigenlijk een uitbeelding van dat wat laag is. Na het oordeel wat de Heer over de slang uitsprak. En toch is hij nu op een rotssteen, verhoogd. Want het gaat om Christus. Die zichzelf wel vernederde, maar uitermate verhoogd is. Op de rotssteen. En zo lezen we bijvoorbeeld in Psalm 40, laten we die maar even lezen. Over de opstanding van Christus. Het is een psalm die over de Messias gaat. Zoals blijkt uit met name vers 7, 8 en 9. Wat aangehaald wordt in het Nieuwe Testament in Hebreeën 10. En gezegd wordt van de Zoon, Heer Jezus. En dan staat in vers 3. Hij heeft mij uit een ruisende kuil, uit modderig slijk opgehaald. En heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. En heeft mij een nieuw lied in mijn mond gegeven. Een lofzang voor onze God. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Dan heb je weer de gemeente. Wij zullen zien op de Heer die inderdaad verhoogd is. Maar hij kwam uit de diepte, uit de modderig slijk, uit de dood, uit de kuil. En hij werd door de Heer verhoogd op een rotssteen. Dat is hoog en boven. En daar heeft een arend ook gewoonlijk zijn nest. Hoog. Kun je niet bijkomen. Een beeld van de verhoogde positie van Christus. Maar de slang die in feite vernederd is, die op zijn buik moet gaan, is toch degene die verhoogd werd. En nu zit aan de rechterhand Gods. Het gekke is dat in veel religies en culturen een slang ook vaak een uitbeelding is van een godheid. De farao's hadden ook zo'n slang op hun hoofddeksel. Zo'n beeld van heerschappij. En het woord voor slang is het woord nachash in het Hebreeuws. En dat is eigenlijk het woord wat overeenkomt met Mashiach. Als je tenminste de getalswaarde van het woord omrekent. 358 is Messias ook. De verhoogde slang is de Messias. Maar hij die van oorsprong een gezalfde was, maar vernederd werd en blijft, totdat hij in de poel des vuur komt, is vervangen door die nieuwe of beter verhoogde slang. En dat is de beloofde Messias, die de kop van de slang zou vermorzelen. Dat is Christus. Dat is die ook van Christus. Dan gaan we weer terug naar Spreuken 30. En dan komen we bij de derde aan. Daar staat de weg van een schip in het hart der zee. Dat is ook wonderlijk. En ook dat symboliek natuurlijk. Een schip, dat is kort gezegd een huis op de wateren. Dat kan een ark zijn. In de Bijbel ook. Daar ben je veilig in. En het huis op de wateren is ook in de Bijbel een beeld van de gemeente. Want de wateren, de zeeën, zijn een beeld van de volkerenwereld. Openbaring 17 zegt in vers 15, de wateren die gij gezien hebt, zijn volkeren en natieën en scharen en tongen. De wateren, de zee zit vol met water. En in Psalm 65 vers 8 wordt ook gezegd, het bruisen der volken is gelijk aan het woeden der zeeën. Waarom woeden de heidenen? Psalm 2, woeden van de golven der zee. Het is dus een beeld van de heidenen, maar de volkerenwereld, daar is wel een schip op. Een huis. Waar bij gelegenheid ook soms iemand in ligt te slapen. Ken je dat verhaal? De Heer Jezus zendt zijn discipelen in het schip. Hij gaat met hen mee en hij gaat slapen. En dan komen de golven en de winden en het schip dreigt te vergaan. En het is net alsof het de Heer allemaal ontgaat. En dan maken ze hem wakker. En zeggen, hebt u dan geen oog voor ons? Wij vergaan. En hij noemt hen kleingelovigen. En hij brengt de water en de wind tot rust. En in dat schip is toch de Heer aanwezig. Maar hij slaapt. Hij is verborgen. Het is net of alles hem ontgaat. Zo kunnen ons leven ook wel dingen gebeuren waarvan we denken, nou Heer, waar bent u nou? Zorgt u niet voor mij? Nou, je kan je geloof ook een tijdje beproeven. Maar in dat schip, in die gemeente, het huis Gods, ben je veilig. Hij is onze kapitein. Hij is onze bootsman. Dat scheep konde Jezus hoeden. Ken je dat liedje? Ja. Met de kruisvaan boven in top, daar zijn wij allen ingezet. Toen de Heer Jezus gelijkenissen begon te spreken, Matthäus 13, ging hij in het schip met zijn discipelen en hij sprak tot de schare op de oever, op het water. In een schip sprak hij tot hen. Hij vertelde hen gelijkenissen en die hebben ze niet begrepen, want de discipelen vroegen toen, waarom vertelt u in gelijkenissen? Nou, omdat het hun niet gegeven is om dat te weten vanwege hun ongeloof. Maar jullie wel, jullie oren zijn zalig, jullie ogen zijn zalig. En hij legt hen de betekenissen van uit. De verborgenheden van het Koninkrijk der Hemel. Dat schip is daar een beeld van de gemeente waarin de Heer aanwezig is. En zijn discipelen, de eerstelingen van de gemeente, zijn daar ook. En zo zijn wij met elkaar allen het schip ingegaan, in de positieve zin. Ja? Het heeft ook wel een negatieve strekking. En zelfs als het schipbreuk is, denk aan de geschiedenis van Paulus op weg naar Rome, zelfs als het schipbreuk is, is het schip wel verbroken, maar de mensen in het schip zijn behouden aangekomen. Geen kalme reis, maar wel een behouden aankomst. Dat schip is een beeld van de gemeente. En dat is een verborgenheid, een wonderlijke situatie. En toch is de Heer daar aanwezig, hoewel hij slaapt. Prachtige geschiedenissen die erover spreken. Schriftplaatsen, Matthäus 8, vers 23 tot 27. En Matthäus 13, vers 2 en volgende. En de laatste, de weg van een man bij een maagd. De man is ook weer een beeld van Christus. Dit woord voor man is niet het normale woord man, ish. Maar is het woord geber. En dat komt ook voor in Zacharia. Zacharia 13 vers 7. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere, de Heerscharen. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Die herder, lijkt me logisch, is een beeld van de Heer Jezus, de man die mijn metgezel is, die het meest na aan de Heer staat, is natuurlijk de Heer Jezus, de Zoon van God, en die wordt geslagen. Staat er bij jullie Matthäus 26 onder, Marcus 14, daar citeert de Heer Jezus het zelf. En dan zegt hij, ik ben die herder, maar als ik zal opgestaan zijn, dan ga ik jullie voor naar Galilea. Dus de herder zou geslagen worden, hij zou gekruisigd worden, maar hij zou ook opstaan en hij zou hen voorgaan, zoals een herder de kudde voorgaat, en hen rijden naar Galilea. Prachtige omschrijving voor ook de tijd waarin we nu leven, de tijd van de gemeente. En betekent dus dat die man niemand anders is dan de Heer Jezus Christus. En die heeft een weg bij een maagd. Staat niet bruid, hè? Een maagd. Wie zou dat zijn? Nou, de kortste klap qua tijd is die in 2 Korinthe 11. De Heer die zelf de weg, de waarheid in het leven is, hij gaat een weg met een maagd. Vers 1, zegt Paulus ten aanzien van de gemeente te Korinthe. 2 Korinthe 11. Och, of gij mij een weinig verdroegt in de onwijsheid, ja ook verdraagt mij. Hoe nederig stelt Paulus zich hierop. Hè? Want ik ben ijverig over u met een ijver gods. Want ik heb u lieden toebereid, het woord betekent ook samen willen binden, als een reine maagd aan een man, aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus. Doch ik vrees dat enigszins gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo ook uw zinnen bedorven worden om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Paulus' wens was om de gemeente te Korinthe als een reine maagd te verbinden met één man, met Christus. Komt meteen de vraag, hoe kan dat nou? Want de maagd heeft nog geen gemeenschap met de man. En wij hebben als gemeente wel degelijk gemeenschap met de man. Zoals een bruid ook nog geen gemeenschap heeft met de man. En daarom ook de gemeente niet de bruid kan zijn. Hoe zit het dan met de maagd? Wel, het gaat om de betekenis van het begrip maagd. Ongerept, zuiver, puur. En we kennen zelfs in de Bijbel mannelijke maagden. Uit Openbaring 7 en 14 gaat weliswaar om een andere groep, maar dat zijn de 144.000. Die worden als maagden beschreven. Die zijn uit de 12 stammen van Israël voortgekomen. Die zijn verzegeld daarvoor. Gaat niet over de gemeente daar, maar ze zijn wel als maagden. Ook mannelijke maagden. En daar wordt omschreven, en dat is de gedachte eigenlijk ook, wat apostel Paulus hier bedoelt te zeggen. De kenmerken daarvan zijn, ik zoek het even op mijn aantekeningen. Ze zijn van de aarde gekocht, uit de mensen, gemeente ook. Wij zijn duur gekocht. Verheerlijk dus God met uw lichaam. Zij hebben zich met vrouwen niet bevlekt in de toekomst, Babylon, de hoer. En van de gemeente wordt gezegd dat het lichaam niet is voor de hoererij, maar voor de Here. En de Here voor het lichaam, 1 Korinthe 6 vers 13. En zij volgen het lam waar het ook heen gaat. Dat doen zij straks. Als het goed is, doen wij dat ook vandaag. Wij zijn opgeroepen om navolgers van Christus te zijn. Ook dat staat in 1 Korinthe 11 vers 1. Wees allen mijn navolgers zoals ik van Christus. Ze zijn eerstelingen voor God en voor het lam. Eerstelingen uit Israël op aarde. Wij zijn eerstelingen voor de hemel. Wij als eerstelingen die de geest ontvangen hebben. In hun mond is geen bedrog gevonden, wordt gezegd. Tegen ons wordt gezegd, leg de leugen af en spreek de waarheid en iegelijk met zijn naast. Efeze 4 vers 25. En ze zijn onberispelijk voor de troon van God. Zij straks, wij nu. Want wij hebben een positie aan de rechterhand Gods. Het is de Heer als hoofd van de gemeente die ons reinigt en heiligt, opdat hij zijn gemeente straks ook verheerlijkt rondom zich zet. Stelt zonder vlek en zonder rimpel. Efeze 5. En het begrip maagd wil dus zeggen de kenmerken van de maagd. Wij hebben wel degelijk gemeenschap met de Heer. Daar worden we ook toe opgeroepen. In 1 Korinthe 1 al staat dat, hè, dat wij geroepen zijn tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus. En daar zouden we in wandelen. We hebben gemeenschap, drukken we uit door brood en beker, brood en wijn. En die gemeenschap zouden we ook in de praktijk beoefenen door vanuit het geloof te leven. Dus die man, is de Heer Jezus Christus, heeft een wonderlijke weg met zijn gemeente. Een verborgen situatie, ontrokken aan de gang van zaken in de wereld, maar wel degelijk conform het plan van God. Ja? Nou, daar moet ik het vanavond bij laten. Laten we de Heer danken. Trouwe Heer, wij danken u dat wij op u kunnen vertrouwen en dat we uw woord gekregen hebben om daaruit te leren. Om ons geloof te doen opbouwen door wat u in uw woord aan ons meedeelt. Zelfs als het gaat om wat verborgen dingen. Zoals de gemeente in het Oude Testament ook wel degelijk verborgen vermeld wordt. Zoals we al een aantal keren hebben mogen ontdekken. Heer, u hebt het in uw plan wel degelijk opgenomen. Want ja, wij zijn al voor de grondlegging of nederwerping de wereld uitverkoren in Christus. Toen had u ons al op het oog. En u hebt het in uw woord ook op verborgen wijze aan ons meegedeeld. En met het licht van het Nieuwe Testament kunnen we dat ook herkennen. En dank u Heer dat u ons daarin de weg wilt wijzen. Ons wil helpen om dat in te zien. Want er zijn ook veel christenen die ronduit zeggen dat de gemeente in het Oude Testament niet voorkomt. Maar dan missen ze toch heel veel gedeelten uit het woord die wel degelijk daarover spreken. Helpt u ons Heer om daarin dat inzicht te groeien en daarmee ook onze positie als christenen behorend tot uw lichaam te mogen ontdekken. Niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst. Daar hebben we vanavond bij stil mogen staan. We danken u voor het inzicht wat u ons geeft en dat u ons door uw geest wil leiden in al uw waarheid. Opdat we door ons geloof ook u mogen vereren en groot maken. En dank u, Heer, dat we die gelegenheid nog steeds alle rust en vrede hebben. U zij daarvoor alle eer. Amen.